Stripjournaal wordt mogelijk gemaakt door Eppo Stripblad.
Kun je eigenlijk zelf ietsje dichter bij mij komen zitten, Kurt? Want dan zit je ook mooi in beeld.
Dat is juist. Ik ben altijd met de paal in het midden. Ja, het is niet aan het opnemen, dat... toch? Nee, oh, fuck it.
Zullen we maar gewoon beginnen. Welkom bij Stripjournaal, de podcast over strips. En in deze aflevering duiken we in de wereld van, jawel, Pol, Pel en Pingo. In het Belgisch Stripmuseum loopt er namelijk een tentoonstelling rond het Deense beertje. En omdat Kim Duchateau een grote fan is, vroegen we hem naar zijn liefde voor deze tijdloze reeks.
En daarna schakelen we over naar Joris Vermassen, die met Soldaat Hovenier niet alleen een indrukwekkende graphic novel afleverde, maar er ook de stripschappenning voor het album van het jaar 2025 mee won. Meteen ook zijn laatste strip blijkbaar, want Vermassen kondigt zijn afscheid van het medium aan. En we sluiten af met Bas.
Heel goed. Laten we beginnen. Muziekjes afgelopen. Let's go.
Let's go.
Live vanuit Studio Rotselaar is dit Stripjournaal met Robin Vink en Kurt Morrissens.
Prachtig, Kurt.
Ja.
Fijn om hier weer bij jou te zijn.
Ja. Het begint een vaste klant te worden eigenlijk.
Ja, nou heel fijn. Ja, vorig jaar voor de kerst zaten we heel veel bij mij. Nu zitten we meer bij jou.
Ja, het is een beetje een evenwicht houden.
Hey, maar jij hebt een leuke week achter de rug.
Amai niet.
Ja. Vertel.
Wel, ik had samen met Charles Cambray en Sarah Menheden hadden wij het idee van Tournee Cambray. En dat betekende eigenlijk een week lang hielden wij een pop-up open in de Bondgenotenlaan in Leuven, in Huis Delsaar, een oude handtassenwinkel. En we hebben dat vol met strips gestoken, maar ook vol met werken van Sarah Menheden, van Charles Cambray, ook van de dochter van Charles Cambray, van Yara Cambray. En omdat dat dan nog niet genoeg was, hebben we eigenlijk een soort van mini-stripfestival ervan gemaakt. Dus we hadden signerende auteurs, maar we hebben tacotacs gedaan. We hebben interviews gedaan, het grote De Kiekeboe-interviews. De familie Cambray hebben we geïnterviewd. We hebben een optreden gehad. Chantal Casale, de vrouw van Charles, heeft daar ook opgetreden. Hanke Kolk is zijn lezing over het Batman komen doen. Ja, we hadden workshops voor kinderen. En ik moet zeggen, het werd wel geapprecieerd. We hebben redelijk wat pers gehaald. We hebben heel veel publiek binnengekregen. En dat is leuk om aan te kondigen. We hebben het ook meteen kunnen aankondigen na Tournee Cambray. Er komt een vervolg. Weliswaar geen week, maar wel 3 dagen. Een weekend, het weekend van 5, 6 en 7 juni, zitten we in La Tapperia in Herenthout. Dat is het oude restaurant van Peter Cambray. De naam zou wel iets moeten zeggen, want dat is de broer van Charles.
Kijk eens.
En daar gaan we weer heel veel plezier maken. Wat dat er op het programma staat, want ik zie al dat je het wilt vragen, dat weten we nog niet.
Maar ik wilde vragen, Herenthout, waar moet ik dat op de kaart plaatsen?
In de Kempen, hè. Dat is in de Kempen.
Okay. Dat is te doen.
Dat is te doen. Ja.
Heel goed.
Ga er eindelijk komen dan?
Dan ga ik eindelijk een keer komen.
Oké, dat zou fantastisch zijn.
Je werd wel gemist, geloof ik, hè, Kurt? Je bent lekker bewegelijk vanavond.
Ja. Ik heb nog wat energie over.
Ja, fijn. Hey, we gaan het eens hebben over Pol, Pel en Pingo. In het Belgisch Stripcentrum loopt tot 6 september een tentoonstelling rond Pol. Deens beertje dat al generaties lang lezers weet te charmeren. En samen met zijn onafscheidelijke vrienden Pel en Pingo beleeft hij avonturen die even speels als tijdloos zijn. Maar Kurt, voordat we erover verder gaan praten, ligt het aan mij dat ik dit dus helemaal niet ken?
Dat ligt aan jou.
Ja, echt waar. Ja. Is het echt een hiëat in mijn stripkennis?
Ik ben er eigenlijk...
Soms heb ik van die dingen die ik gewoon even gemist heb.
Ja, het zijn er veel ondertussen, hoor. Maar we gaan er niet verder op ingaan. Ik ben daarmee
opgegroeid. Neem jij maar over,
Kurt. Ik heb leren strips lezen door Polpel en Pingo.
Ja, maar jij bent nog een stuk ouder dan ik.
En knapper. De Expo, laten we het daar even over hebben.
Gelukkig is dat heel bij, kunnen mensen zelf oordelen. Ga je gang.
De Expo, en dat kunnen de mensen zelf dus gaan ontdekken, brengt het universum van Pol, Pel en Pingo tot leven met originele illustraties, anekdotes over het ontstaan van de reeks en hedendaagse interpretaties die tonen hoe levend Pol vandaag nog altijd is. Vriendschap, nieuwsgierigheid en samen oplossingen zoeken staan daarbij centraal. En wij zochten een grote fan om ons nog meer te vertellen over de creatie van Carla en Willem, vermoed ik, Hansen. En we vonden er een. En dat is niemand minder dan de geestelijke vader van Esther Verkest. Dat is Kim Duchateau. Dag, ja, Kim.
Dat vind ik toch wel heel leuk. Dag, Kim. Ja, nou, misschien moet jij voor onze luisteraars en mij vooral dan maar eens uitleggen wat Pol, Pel en Pingo is.
Heb je dat nooit gelezen?
Nee, het zegt me echt helemaal niks.
Schande.
Ja, ik kom er nu al achter, ja.
Ja, ik ben water naar hem aan het gooien, nu, Kim. Echt waar.
Vertel.
Maar ik moet zeggen dat het helemaal aan mijn ouders gestaakt is, want Pol, Pel en Pingo is een van die eerste strips dat ik me kan herinneren, zo niet de eerste, die ik als kind voorgeschoteld kreeg, of die thuis rond lagen te zwerven. En daarna kwam pas Suske en Wiske en Jommek en zo. Maar Pol, Pel en Pingo is mijn allereerste herinnering wel, ja. En ja, ik las die ook helemaal. Ik heb daar ook, net als Kurt zegt, ik heb daar ook mee leren lezen.
Ja, en het heeft je gepakt blijkbaar ergens.
Ja, en ik vond het ook heel leuk dat de tekst onder de prentjes stond. En niet in de latere versies waar het verpest is. Een grote tekstballon in het midden van het beeld.
Ja, maar dat is blijkbaar alleen in de vertalingen, als ik het goed begrepen heb. En in de hedendaagse, vermoed ik ook.
Ja, dat is in ieder geval later. Mijn jeugd was doorspekt door de tekst onder de...
Ja, mij ook. En dan stond er, als er iemand iets zei, stond het hoofdje van het personage ja. erbij.
Oh, echt?
Ja, klopt. Maar en heel soms was het fout.
Ja.
Dat vond ik ook grappig. Dan stond de kop van de admiraal er onderaan en was hij niet het prentje te zien. En dan dacht ik, offscreen aan het praten, of gewoon fout kopje gebruikt.
Maar ik dacht dat iets heel Nederlands was om die tekst daaronder te zetten. Een beetje een Martin Toner-achtig, zeg maar.
Deden niet alle oude strips dat?
Ja, misschien wel.
Ik denk dat ook. Deze is van 1950-51, denk ik. Dat Pol, Pel en Pingo geboren is. Maar voor de luisteraars die Pol, Pel en Pingo niet kennen, en Robin dus...
Ja.
Zeg eens heel gemakkelijk, in een paar zinnen, wat is Pol, Pel en Pingo?
Wel, Pol en Pingo zijn drie of vier vriendjes, kwamen er later meerdere bij, die de wereld afvaren op een zelfgebouwde boot. En in album 1 maken ze die boot met materiaal van een, ja, waar had, van een storthoop of zo, dacht ik. Steken ze die boot helemaal in elkaar. En ze deden dat met zoveel goesting en zoveel moed dat ik als kind ook dacht van, ik wil ook van die dingen gaan bouwen. Nu, dat is niet gelukt. Ik ben zo onhandig als de pest. Mm-hmm. Daarom dat ik dan maar tekenaar ben geworden. Maar ik weet ook wel dat... En ze waren altijd vrolijk. Dat viel me ook altijd op. Altijd. Er was nooit niemand slecht geluimd. Of er waren ook nooit bozerikken in. Ik denk dat de eerste tegenpersonage dat wat grimmig is in de Pol is pas... Ergens in de nummers 20, Pol tegen de bange varkentjes.
Je weet het ook nog precies.
Ja, dat weet ik. Ja, ik ben autist, hè. Ik denk nummer 23. Maar ik kan ook fout zijn, hoor. En daar komt Pol. Daar zijn allerlei dieren bang van een varkentje dat in het bos rondloopt, dat heel gemeen is. En dat varkentje inderdaad... Krim heeft nog zo een Turkse schoenen aan en een pofbroek. En die klopt gewoon iedereen op zijn hoofd. En dat vond ik wel interessant, want dat was het eerste personage bij Pol dat niet leuk was.
Oké. Okay. En heb jij... ik ken jou natuurlijk vooral van Esther Verkest en andere strips. En jij bent ook eigenlijk een beetje zo'n Vlaamse absurdist, zeg maar. Heeft dit invloed gehad op jouw werk?
Wel, ongetwijfeld wel. Want vaak vragen ze wat zijn jouw invloeden. En bij mij is dat een potpourri van alles door elkaar. Mijn invloeden zijn niet te tellen. Ik ben ook altijd heel erg... En dan denk ik, ik wil dit ook gaan doen. Heel vermoeiend. Maar Pol, Pel en Pingo, ja. Daarna nog veel De Nero, ook heel erg. Daarna Crump en zo. Dat is een heel grote sprong.
Ja, van Pol, Pel en Pingo naar Crump.
Naar Crump. Maar ja, ik heb het verslonden als kind, dus het moet wel ergens diep in mijn tekeningen valt daar niet veel van te merken, hè? Want mijn strips zijn meestal niet voor kinderen, al zou ik wel graag eens een kinderstrip maken. Maar ja, dat is weer een ander voeren voor gesprek.
Ja, en, maar zou je zoiets kunnen maken als Pol, Pel en Pingo?
Ik denk het wel, want ik geloof dat ze een andere tekenaar zochten een tijdje geleden.
Ja.
En dat ik zo heimelijk hoopte, ik hoopte ze aan mij vragen. Natuurlijk is dat natuurlijk flauwekul, waarom zou ze naar mij komen? Maar iemand die iets tekent als Esther en Aldegonne, waar grimmigheid en absurdisme hoogtij viert. Maar ik zou het wel kunnen, ja, denk ik.
Ja, ik moet nu eerlijk toegeven dat ik... Dat ik het wel zou lezen zelfs.
Ik ook.
Ja, kus wil je aansporen, Kim?
Ja.
Ja, maar ze hebben me niet gevraagd. Hè, want ik had er niet op mijn eigen houtje af.
Nee, dat versta ik ook wel. Het is nu Thierry Capezzone, is het geworden. Als ik,
oh ja, en is het zo goed? Want ik heb het nog niet gezien.
Ik heb het ook nog niet gezien, maar blijkbaar is Thierry wel een hele sympathieke man. Dat is eigenlijk al wat ik weet.
Dat ook al eens.
Maar er hangen originele werken van Capezzone, dacht ik, nu ook op de tentoonstelling. Dus voor degene
die... Ja, daar kom ik helaas niet raken.
Ja, maar die loopt nog, hè. Die loopt nog tot 6 september, dus je hebt nog tijd.
Oh.
Ja.
Oh, dat 6 september. Oké, dat moet wel lukken, ja.
Dat moet lukken, hè. Dat moet lukken, hè.
Nou ja, en blijkbaar, het loopt dus al 70 jaar. En het gaat door. Er komt nu dus een nieuwe tekenaar. Wat is de kracht van deze strip, Kim? Dat nog steeds zo goed loopt?
Het was heel leesbaar. Het was heel vrolijk. Je was, dat erin ook nog als kind. Het was precies alsof je bij hen was. Dus het is wel in die mate zo goed geschreven of getekend. Ik voelde mij ook alsof ik ook mee op die boot zat en ook vriendje was van Pol. En pannenkoeken eten en rijstpap met chocolade. Dat was allemaal wel niet eten. Was een heel grote factor bij Pol, Pel en Pingo, weet ik. Want daarna kwamen er ook nog andere figuren bij die interessant waren. Admiraal, ik weet niet waarom die nooit in de titel werd genoemd, want die was er ook altijd bij, dacht ik. Die deed niet veel anders dan in zijn schommelstoel zitten en slapen.
En een pijp. Die had een pijp ook.
En die had een pijp, ja, dat mocht toen nog. Roken in, in kinderverhalen. En je had ook, ik weet niet hoeveel strips die voorkomt, maar je had ook Struisje.
Mm-hmm. Ja.
Struisje was een rare struis van hem. Die alles op had. Zelfs als ze een boot aan het maken waren of zo, dan begon hij aan de romp dingen te eten. Dat was heel vreemd. Hij had alles op. En je had ook nog Schildje en een papegaai. Zoals Robbedoes Spirit en Kuiks Bobby. Hadden Pol, Pel en Pingo eigenlijk ook nog eens twee kleinere beestjes. Was Schildje de schildpaal. Ja, ik denk zelfs een Kickforce in de eerste albums ook nog.
Okay. Ja.
En heel vreemd was, dit is nu een heel rare anekdote die ik ga vertellen.
Oké, we zijn er klaar voor.
Ik was verliefd op het papegaaitje, want ik dacht dat een meisje was met een kapje.
Uh-huh.
Die heel de tijd achterom keek. Tot mijn moeder zei, maar dat is helemaal geen meisje met een kapje, dat is de bek van een papegaai. Ik dacht dat de bek van de papegaai een kapje was van een meisje.
Oké, okay. Ja.
Ja, dat is heel vreemd. Maar ik dacht, ik geef het toch even mee. Hè.
Ja, dat
hadden we niet willen missen. Wat ik ook fantastisch vond, was dat in de snavel, de bek van Pingo, dat daar allerhande dingen konden uitgehaald worden.
Ja, dus, Van Pel.
Ja, Van Pel, sorry. Ja, Van Pel. Dus daar konden... Ja, wat dat ze ook nodig hadden, dat kwam uit die bek.
Ja, dat is fantastisch, toch?
Ja. Dat was, want dat is... Wat voor dier was dat? Een lepel... Laar, nee.
Dat was een pelikaan?
Een pelikaan, dat was het. Ja. Een pelikaan.
En ik heb echt iets gemist ooit. En heb je nu het idee, Kim, als je het nu nog ziet, dat je is het nog net zo goed als vroeger?
Ja, want ik heb het ook al voorgelezen aan mijn kinderen. Die vonden het ook leuk. Dus het werkt nog, hoor. Ja, dat zijn heel leuke verhalen. Wat het ook een beetje had, herinner ik me, was dat het... Dat ze soms 2 à 3 avonturen in 1 album beleefden. Datzelfde komt ook een beetje bij Nero voor. Waardoor je het gevoel hebt dat je 3 albums hebt gelezen. Terwijl het toch maar 1 is. Dus ik denk dat ze op verschillende plaatsen in de wereld zaten. In 1 album. Dat is even vaarden van Frankrijk naar Amerika of zo. En dat was allemaal in 1 album.
Nou, ik hoorde dat ik
wel.
Ja?
Ja, zeg maar.
Oh ja, nee, ik hoorde dat ik echt iets in stripkennis moet gaan ophalen. En het gaat dus onder andere in het Belgisch Stripcentrum. Dan loopt die expositie nog.
Ja, ik zou het wel doen. Ik weet niet hoe het is om als volwassene het voor het eerst te lezen, maar als kinderstrip werkt het uitermate goed.
Ja, en het mooie is, in het Belgisch Stripmuseum, de boot is daar nagebouwd. En je kunt dus een foto maken.
Het was steeds beter.
Met die figuur. Dat is echt waar. Dus,
oh,
Kim, eigenlijk... Ja, we moeten toch gewoon afspreken.
Ja, ik wil heel graag naartoe. Dan kan ik eindelijk... dat ik vroeger... Oh, dat ik een vriendje was en meevaart, kan ik dan misschien een beetje inhalen op die manier. Als ik er niet doorheen zak.
Nee. Ze hebben het stevig gemaakt. Ze hebben het stevig gemaakt. Okay. Ja, ik heb het al wel uitgetest, maar ik had geen fotograaf in de buurt.
Dus,
ja, we gaan gewoon afspreken en we gaan eindelijk op die boot van Paul, Pel en Pingo gaan we gewoon eens een keer zitten. Zee, Kim, gewoon, we hebben u toch aan de lijn. Hoe is het verder met Esther Verkest en alle andere projecten? Staat er nog iets op de rol?
Ja, zeker. Van Esther komt haar 19e album uit in het najaar.
Oké. Okay.
En er komt ook, en dat is al sneller, ik denk volgende maand, in mei of zo, komt een bundeling van mijn cartoons in de morgen. Je weet wel, die vier vakjes die altijd zo naast elkaar staan.
Ja.
Een verbastering van, enfin, eigenlijk een mengeling van een strip met een cartoon eigenlijk. Het is geen strip, maar het is ook niet echt een cartoon.
Je moest
weer iets nieuws uitvinden.
Ja.
En daarom de bundeling van, de titel heb ik ook al, dat is De Apocalypse, is nog zo, valt nog wel mee. Het gaat niet helemaal naar de tijdsgeest. Die is nu samengesteld, maar ik moet de cover en zo nog wel tekenen. Ze zitten er op te wachten bij Oogachten.
Okay. Ah, oké. Okay. Dan gaan we u laten en dan gaan we u die cover laten tekenen, zodat we geen ruzie hebben met Oogachten.
Nee.
En dan zeggen we nog tegen de luisteraar, de tentoonstelling rond Paul, Pel en Pingo is nog te bezoeken tot en met 6 september in het Belgisch Stripmuseum in Brussel. En ik zou zeggen, ja, ga erheen en trek een foto met de boot. Dat gaan wij doen ook, hè, Kim. Sowieso.
Ja, zeker.
Dat is bij deze afgesproken.
En dan gaan we die op Stripjournaal zetten natuurlijk.
Voilà, tuurlijk. Ja, uiteraard. Goed.
Ja. Dankjewel, Kim.
Dankjewel, Kim.
Heel graag gedaan.
Ik zat er toch nog even te googlen op Paul, Pel en Pingo. En ik ken het dus wel. Ik heb het wel eens gezien, maar ik heb het nooit echt gelezen. Maar ik herkende de figuurtjes wel.
Je hebt nog veel in te houden.
Ja, ik weet het. Ja, en ik zag ook wel gelijk dat het wel goed was. Dat zie je er dan wel aan af gelijk. Ja, dat je denkt van, ah, dit is wel kwaliteit.
Goed. Echt waar.
Dus ik ga me in Paul, Pel en Pingo verdiepen. Maar niet voordat we het hebben gehad over iets anders. Namelijk Soldaat Hovenier van Joris Vermassen.
Ja.
Een monumentale graphic novel heeft hij afgeleverd. En daar heeft hij ook de stripschappenning voor Album van het Jaar mee gewonnen. Nou, dat is, wat is het nu, 3-4 weken geleden dat we die aan hem uitgereikt hebben. Ik mocht de hele ceremonie presenteren. En ik heb Joris daar ook gezien. Dat was erg leuk. Ik heb hem eigenlijk maar kort gesproken. Dus ik vind het wel leuk om hem dan nu maar eens even goed wat uitgebreider te spreken.
Ja, want we hebben wel een vraag. Want hij wint daar dan een prijs.
Ja.
En dan kondigt hij gewoon droogweg aan dat het boek ook meteen het einde is van zijn stripcarrière. Dus ik denk dat het tijd is om heel even terug te blikken eerst. En dan toch even vooruit te kijken met Joris.
Dat we eens gaan doen. Dag Joris.
Hallo. Kurt er al in.
Ja, we gaan je toch wel een beetje op de grill leggen, denk ik, wat dat betreft.
over Paul, Pel en Pingo, want ik heb die wel gelezen, hè.
Voilà.
Ja, ik weet het. Ik weet het. Het is een hiaat in de stripkennis. Ik ben er al... Wat, je vond het niet goed?
Nee, maar mijn hiaat in de stripkennis is 99%. Maar dat 1% van die Paul, Pel en Pingo, dat ken ik dus. Dat was met een pinguïn en zo. En ik vond dat fantastisch. Dus ik kan het jullie zeker aanraden. Ja, absoluut. Ja. Absoluut, ja. Maar dat is natuurlijk vintage jaren 70 of zoiets is dat.
Ja, jaren 50 geloof ik zelfs.
Jaren 50 zelfs.
Nee, zo was het niet. Nee.
Maar goed, we hebben net uitgebreid over Pel en Pingo gehad. En nu willen we het gaan hebben over Soldaat Hovenier, Joris.
Zeker.
Nou ja, wat ik dus ook opvallend vind, hij is dus nergens meer te vinden. Hij is helemaal overal uitverkocht.
Ach ja, oké, dat is goed en slecht nieuws.
Ja.
Het goede nieuws is dat hij overal weer gaat beschikbaar zijn, want dat er een herdruk aankomt. En ja, ik zou het eens moeten vragen aan de uitgever. Ik zal nog eventjes erop wijzen dat het op de Nationale Radio ter sprake gekomen is.
Volgens mij staat in augustus inderdaad de herdruk gepland dat die uitkomt.
Ja, zoiets, ja.
Vertel eens even, Soldaat Hovenier, een verhaal over de Eerste Wereldoorlog. Je hebt er heel lang aan gewerkt. Volgens mij 10 jaar, misschien wel meer dan 10 jaar. Wat betekent dat je dan na zo'n lange periode en zo ploeteren misschien toch wel, hè, hebben we toch wel een beetje kunnen zien ook bij de prijsuitreiking, dat je dan die erkenning krijgt van die prijs?
Ja, maar voor hetzelfde geld komt er geen erkenning. Het is heel fijn. Het is heel mooi meegenomen natuurlijk, die erkenning. Dat ga ik echt niet ontkennen, want ik ben enorm blij. Maar daarvoor doe je het niet natuurlijk, omdat ik al heel lang over die... Ja, je moet zo over een heuvel heen. Dat je denkt van, waarvoor doe ik het? Ik doe het gewoon nog voor mezelf. En ik hoop dat de lezers het gaan leuk vinden. Dus het is heel fijn om die prijs te krijgen, maar daar reken je niet op dat moment. Absoluut niet, nee. Nee. Nee, het is gewoon voor jezelf en je denkt aan je lezers. En aan een, ja, wat ik en het helpt allemaal natuurlijk. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Zo'n herdruk is fantastisch, zo'n prijs is fantastisch. En je hebt dat ook nodig, want het zou inderdaad zonde zijn dat je iets goeds maakt. Want ik denk wel dat ik iets goeds gemaakt heb. En het heeft geen zak te maken met... Och, er heeft er 10 jaar aan gewerkt en bloed, zweet en tranen en dat soort dingen. Het heeft er echt niks mee te maken. Ook al had ik het op 2 maanden getekend. Het gaat erom, heb je iets goeds gemaakt? En ik denk wel dat ik iets goeds gemaakt heb. En dan verdient het wel... om luisteraars, dat is niet op de radio, nee, om lezers. om lezers te krijgen natuurlijk. Mensen waarmee je je verhaal kan delen en die er ook helemaal kunnen in opgaan en die erdoor emotioneerd geraken en enthousiast geraken. Daar gaat het uiteindelijk over.
Ja, vertel eens even heel kort nog waar het verhaal over gaat.
Het verhaal gaat over een Vlaamse hovenier, een tuinier, die naar de oorlog moet. Eerste Wereldoorlog, heel lang geleden. En die na de verschrikkingen van de loopgraven zijn troost vindt in de mooie natuur in Frankrijk. Maar die daar ook voor een aantal dilemma's komt te staan, zoals de liefde. Die wordt 4 jaar lang gescheiden van zijn geliefde, die achter het front achterblijft in bezet Duitsland. En hoe ga je daarmee om als jonge man van 32? Dat was zo'n beetje het uitgangspunt. Dat was de liefde, de natuur en ook de schoonheid van de natuur en ook de kunst. Want hij wordt daar dan uiteindelijk deeltijds hovenier bij Claude Monet, de schilder die daar in die tijd in 1916 ook aan het schilderen was. Daar gaat het zo'n beetje over.
En gebaseerd op de dagboeken van je grootvader, hè?
Ja, gebaseerd vind ik een moeilijk woord. Want ik heb daar een beetje moeten mee uitkijken, zo, met het hele verhaal dat er rond verteld wordt. Het is geïnspireerd door de dagboeken van mijn grootvader. Het is natuurlijk als je het echt bekijkt, is het gewoon, ja, heb ik gewoon 80% gejat uit de dagboeken van mijn grootvader. Maar ik heb er dan iets van gemaakt met die 80% gejat, wat misschien 20% waar is, zo. Snap je? En dat is eigenlijk wat een kunstenaar doet. Dat is gewoon de werkelijkheid omsmeden tot iets, dat is wat mooi is en boeiend is en een goed verhaal is.
Ik vind het juist iets toevoegen dat het niet een verhaal is wat uit je fantasie ontsproten is, maar gebaseerd op het persoonlijk verhaal van iemand.
Absoluut.
Ik vind het juist iets toevoegen.
Ja, tuurlijk. Ja. Je kan ook zeggen, ik heb er iets aan toegevoegd. Ja, misschien is die 20% wel een beetje laat inkunt. Nee, ik heb er ook iets aan toegevoegd. En ik zie het eigenlijk ook wel, en dat vind ik er ook heel mooi aan, als een soort samenwerking tussen mezelf en mijn grootvader. Die 100 jaar geleden in die twee schamele schriftjes notities genomen heeft van wat hij allemaal meemaakte. En ik, zijn kleinzoon, die hij eigenlijk amper kent, heeft, die er dan meer dan 100 jaar later een verhaal van maakt. Dat is wel jammer. Zo. Dat kan, ja, misschien zou ik hem moeten opgraven uit zijn graf of zo. Maar ik denk niet dat hij dat daar gaat voor openstaan dan. Maar ik zou hem dat moeten kunnen tonen. En zeggen van, kijk wat ik gedaan heb met jou. met jouw dagboek, gewoon verhaal dat je daarvan gemaakt hebt. En toch trouw gebleven aan de geest van wat je geschreven hebt.
Het is echt wel een heel persoonlijk verhaal, dus.
Persoonlijk, ja, natuurlijk, ja, omdat een soort familie geschiedenisarchief is, waar ik me op gebaseerd heb en waar ik van bij het begin al de kracht van zag, de thema's die erin zaten. En ook persoonlijk, omdat ik kan geen verhaal vertellen als ik er persoonlijk ook zelf niks bij voel. Dus ik voelde mij persoonlijk wel aangesproken, omdat ik zelf ook heel sterk geëmotioneerd ben als ik in de natuur ben. En de liefde vind ik ook heel belangrijk. En de kunst vind ik heel belangrijk. Dus ik heb dat vol gestopt ook met mijn eigen thema's. Dus en die twee verhalen van mijn grootvader en van mezelf zijn daar samengekomen. En hebben blijkbaar iets gemaakt dat, zoals te zeggen, het geheel is meer dan de samenstelling van de delen. Hè. Dus ik denk dat het zoiets geworden is.
Ja, en het is ook, als je het leest, is het een heel langzaam verhaal. Ik heb gebouwd goed op. Je komt mee in die dinges. En eigenlijk zet je de lezer zelf ook voor die dilemma's.
Wat is de laatste wat je vraagt?
Dat je de lezer ook zelf voor al die dilemma's zelf zet. Zodat de lezer zelf erover nadenkt.
Ja, voilà, zo is het. Ik heb er... Daarom heeft het ook zo lang geduurd. Dat dit verhaal moest rijpen eigenlijk. Want de tekening is dan eigenlijk pas in de laatste... de laatste 3 jaar in versnelling gekomen. Maar het heeft enorm lang moeten rijpen om te kijken van hoe breng ik zo'n verhaal? Hoe laat ik de verbeelding over aan de lezers? Want uiteindelijk gaat het om de lezer. En je hebt heel veel kunstenaars die zeggen van... Nee, ik maak het voor mezelf en blablabla, maar... Nee. Je wil uiteindelijk het publiek en je bent daar constant mee bezig. Ik heb ooit nog op een podium staan als comedian, Frits van den Heuvel, en ik weet wat het publiek is en wat mensen zijn. En je bent voortdurend in dialoog als auteur met die lezer. En het medium is je verhaal. En je laat dan in dat verhaal laat je een aantal dingen open natuurlijk, dat je lezer kan invullen met zijn eigen verbeelding. Daar gaat het over. En daarom duurt het ook zo lang. Er zijn zoveel slechte verhalen die er ook die alles dichtplamuren, die alle openheden die in verhaal zijn dichtplamuren. En hier inderdaad, bij dit verhaal, kan je zelf als lezer, kan je zelf inleven in de situatie van Alois, het hoofdpersonage. Hoe zou ik zelf in die situatie reageren. En ik hoop, ik denk, dat het wel gelukt is.
Ja, ik hoor je nu heel bevlogen praten, ook over medium strip, Joris. En ondertussen, daar begonnen we dit gesprek mee, heb je wel gezegd dat dit gelijk jouw laatste werk is.
Dat is een bepaalde uitspraak.
Daarom willen we het erover hebben.
Oké, laten we eerst de dingen... Op de uitreiking van de Stripschapprijs, Groningen, heb ik bij mijn dankbetuiging gezegd van misschien maak ik ooit nog wel een strip. Omdat een striptekenaar natuurlijk weet wat een cliffhanger is. En omdat je het een beetje omdat je het publiek een beetje in spanning wil halen. Maar ik blijf er toch bij, dat dit mijn laatste zelfgetekende strip is, ik zal het zo zeggen. Ik moet het even nuanceren. Ik wil misschien wel nog scenario's schrijven. En samen met andere tekenaars. Maar ik kan het echt zelf niet meer zelf tekenen. Het is een vreselijke opgave voor mij. Ja, het is zo. Ik ben geen virtuose tekenaar. Je hebt van die tekenaars, ik zeg van, wow, hoe doen die dat? Manu Larsen, nee. De ene strip na de andere, in telkens weer in een andere stijl. Ik zou het kunnen? En ik denk eerlijk gezegd ook dat zo iemand... Als ik dan een interview lees met de man van Blanket, hoe heet die ook weer?
Greg Thompson.
Greg Thompson, ja. Als ik lees hoe... Ja, ik weet niet, maar die man die leek wel depressief hoe die daar... Hoe die het laatste decennium doorgekomen is. Hoe die na Blanket vol twijfels en dan toch nog een strip gemaakt. En dan Habibi en dat was niet zo goed ontvangen. En dan werk je daar dan 10 jaar aan en... Oh nee, nee, nee. Ik kan het me niet inbeelden. Ik wil het me niet inbeelden. Je moet ervoor
Nou ja, en denk je dan niet, Joris, van nou, ik heb nu die prijs gekregen, dus blijkbaar doe ik toch wel iets goed. Laat ik op die weg doorgaan.
Als ik 20 jaar jonger geweest was. Maar, Robin, hoe oud denk je dat ik ben?
Dat is gevaarlijk.
Ja, hier durf ik geen antwoord op te geven. Nou, je zag er niet uit alsof je richting je pensioen gaat.
Het scheelt niet veel. Ik word dit jaar 62. En het heeft mij dus... Ik was in de 40 toen ik dit verhaal bedacht. Ik was 2011, 2010 was het. Dus toen was ik 2010 was ik 46. En ondertussen ben ik dus 60 voorbij. En,
ik had je wel wat jonger ingeschat, ja.
Ja, dank u voor het compliment. Ja, want nee, ik ben eigenlijk geen 62, ik ben 32 hoor. Maar nee, maar het is zo. Dat is gewoon de harde realiteit. En er zijn mensen die rond mij doodgaan. Ik heb al heel wat vrienden verloren. De dood is voor mij ook altijd een belangrijk thema geweest in mijn leven. Niet alleen als negatief element, maar ook als iets positiefs. Van kijk, het leven is kort. Je moet vooruit gaan. Er zijn zoveel nieuwe dingen te ontdekken in het leven. Ik ben de laatste jaren ook bezig geweest met kunstprojecten. En dat is een beetje vreemd natuurlijk, maar voor de stripwereld is dat een totaal andere wereld. Terwijl voor mij is dat gewoon met elkaar verbonden. En ik ben ook met die dingen bezig.
Jij dook ineens op in Watou, het kunstdorp. Er is elk jaar een kunstroute en ineens zat jij daar ook tussen.
En welke kunst
doe jij dan?
Ja, maar kijk, ja, je bent dat niet geweest, hè, Kurt?
Ja, wel, dat was dus effectief het jaar dat ik niet ben geweest. Ja, wrijf het er maar in.
Oké, het is je vergeven. kijk, dat is een hele goede vraag, Kurt. Want wat heb ik daar gedaan? Ik heb daar een reeks schilderijen gemaakt. Klassieke schilderijen. Mooi ingelijst, zoals in de 19e eeuw, met romantische landschapjes. Maar die romantische landschapjes, zo'n beetje impressionistisch-achtig geschilderd, dat waren gewoon bomkraters uit de Eerste Wereldoorlog. En ook bomkraters uit de oorlog in Oekraïne. Ik heb die allemaal een beetje in dezelfde stijl geschilderd, zodat je die gingen allemaal samen in één grote ruimte, zodat je eigenlijk niet meer wist van... Wat is wat? En dat je de indruk kreeg van... Ja, dit is gewoon allemaal oorlog. En die kraters, die bomkraters... Oorlog is altijd overal dezelfde ellende. En wat is nu het verband met mijn strip? Wel, daar zat een schilderij tussen... gebaseerd op een foto uit een bomkrater... in de Veurnestraat in Poperingen... waar mijn grootvader in zijn dagboek, waar ik mijn strip op gebaseerd heb, waar hij schrijft in zijn dagboek dat hij naar Popering moest gaan om iets te gaan afgeven bij een of andere majoor of zo. En die gaat er een huis in en daar is een gigantisch bombardement op dat moment van de Duitsers. Die bussen vallen daar neer, de pannen vliegen van het dak, de ruiten vliegen in het huis. Als hij daar op dat moment net niet binnen geweest was in dat huis, dan was hij gewoon dood geweest. Dus dat is de inspiratie geweest voor dat project. Ik heb daar al die kraters geschilderd en onder andere ook die kraters in de Veurnestraat, waar mijn grootvader bijna dood was.
Oké, schitterend.
Maar toen was ik ook al lang bezig met dat idee van die strip natuurlijk. Die strip. En dan kwam die oorlog met Oekraïne en dan kwam dat project van Watou. En toen heb ik die schilderij gemaakt en daar verhalen bij geschreven over gaten, over... Ook weer hetzelfde thema. Bij mij gaat het om thema's eigenlijk, Kurt en Robin. Het gaat om thema's. Waar ging het project in Watou over? Dat ging over ja, die kraters die niet alleen iets visueel zijn, iets maar die ook iets en die iets fysiek, maar die ook iets mentaal zijn, psychologisch. Ik heb daar verhalen, kort verhaaltjes bij geschreven over mensen met mentale littekens. Dat zijn allemaal korte verhaaltjes, een beetje satirisch, maar die passen daar ook bij en die gingen helemaal niet over die oorlog.
Ja, ja, ja.
En dat heeft me eigenlijk ook weer geïnspireerd en aangezet om, kijk Joris, dit is eigenlijk wel een heel goed thema. Mentale littekens, waar soldaat-hovenier absoluut over gaat natuurlijk. Hè? Want zowel Raymond, de vriend van Alois, als Alois zelf zijn allebei getekend op het einde van dit verhaal. Raymond is fysiek getekend en mentaal natuurlijk. En Alois is ook zeer mentaal getekend.
Mm-hmm.
En zo vloeit alles eigenlijk over bij mij. Bij mij zijn die dingen vormen die één geheel. Alleen, probeer dan maar eens uit te leggen aan de mensen. Want ik zit nu
eigenlijk
in een
kan
podcast
ik
over strips.
Maar maar het ding is, en ik denk dat misschien net iets simpelder te verklaren is als wat je zegt, maar ik hoor vooral een verhalenverteller. En onder welk medium dat je dat ook zet, maar je wilt verhalen vertellen. Want je hebt na het soldaat-hovenier ben je ook ergens in een dorp of in een huis gaan wonen, waar je dan gepraat hebt met de mensen, wereld, dat je bezig bent met verhalen. Wat dat mij leidt tot de laatste vraag eigenlijk, want ik hoor je zeggen, je gaat ook stripscenario's, daar sta je nog wel voor open. En dan vraag ik me af,
absoluut.
Voor welk soort verhalen gaan we dan mogen hebben? Want je bent ook scenarist geweest van de Bamburgers samen met Simon Spruit. Dat was meer het humoristische gegeven.
Ja.
Goed, als er een uitgever, een striptekenaar luistert en zegt, ik heb een goede scenarist nodig. Voor wat voor scenario's mogen ze bij u terechtkomen? Of kunnen ze bij u terechtkomen? Niet voor kinderstrips.
De Bamburgers, dat was echt een poging. Een goede poging om een goede kinderstrip te maken. Omdat ik vond dat de meeste kinderstrips heel commercieel zijn. En visueel ook zo grafisch. Met Simon Spruit erbij was het fantastisch natuurlijk. Mm-hmm. Maar goede graphic novels. Ik zoek tekenaars die... die bereid zijn om echt een heel goed verhaal in beeld te brengen. En in samenwerking ook. Niet gewoon van, ik maak hier het scenariootje en jullie tekenen het. Nee, ik zie altijd alles als een samenwerking. En zo is dit verhaal ook tot stand gekomen. Ik heb echt de dingen laten lezen. Ik heb met mensen gepraat. Soldaat-hovenier is niet zomaar alleen uit mijn brein komen. ik heb ook het dagboek van mijn grootvader natuurlijk, wat een gat met hem was, waar ik hem zeer dankbaar voor ben. Dus het kwam niet zomaar uit het niets. Het is ook een samenwerking geweest, dus ik hou van samenwerking.
Ik hoor vooral dat het touw met de stripwereld nog altijd toch wel vasthangt aan minstens jouw pink. Dus daar ben ik heel blij mee. Waar? Joris Vermassen, dank je wel voor je tijd. En
dus graag gedaan.
Veel schrijf- en verhaalgenot, zou ik zeggen.
Precies, ik hoop dat we nog veel van je gaan horen, Joris. Tot de volgende keer in Groningen, zou ik zeggen.
Oké,
dankjewel.
Dag.
Ja, dag.
En hier komt onze Pol, Pel en Pingo tegelijkertijd. De man die wat ons betreft elke dag mag bekroond worden. De man die nooit mag stoppen. De man die nooit kan en zal stoppen. Hou je vast aan je stripboekenkast, want hier is Bas Schuddeboom.
Van de Comiclopedia, dag Bas.
Hallo. Ik moet zeggen, het went nooit.
Nee, dat snap ik.
Nee, het voor mij went ook niet. Nooit. De aankondigingen van Kurt.
Ja.
Ik wou zeggen, ik kan gelijk een leuk bruggetje maken. Waar jij wat zeggen, Robin?
Nee, ga je gang.
Nee, want ik dacht van het went nooit. Dit is zo'n loftuiting van Kurt. Maar het kan ook anders. Want vandaag wou ik het met jullie hebben over opiniepeilingen.
Oké.
Dat is wel een overgang.
Ja, nou, een leuk overgangetje, toch?
Zeker.
Ja, want het kan natuurlijk ook wel eens negatief uitpakken. En elk groot stripblad deed er wel aan in zijn glorie. Volgens mij doet Apple het nog steeds. Dat één keer per jaar staan alle reeksen op een rijtje en kunnen er cijfers uitgedeeld worden. En de grote tekenaars, de succesvolle tekenaars, kijken natuurlijk reikhalzend uit naar de zoveelste bevestiging van hun talent. En de Maar er zijn ook tekenaars die er als een blok, als een berg tegenop zien. Want wat krijgen ze nu weer te horen? En ik leerde de opiniepeilingen kennen als kind toen ik het weekblad Robbedoes verzamelde. En ik verzamelde altijd die verzamelboeken, die oude. Die van oude jaargangen, dus uit de jaren 70 en zo. En daar stond altijd de opiniepeiling in. En ik kon dat als kind niet lezen, dus ik had het altijd over de opinieling. Dus we gaan het vandaag hebben over de opinieling. En het was natuurlijk, ik vond het ergens wel heel erg leuk. Want je zag dus al die reeksen die er in het afgelopen jaar in hadden gestaan. Met dan zo'n vakje ernaast en dan konden ze invullen wat ze ervan vonden. En dan een aantal maanden later stond dan de uitslag. En dat was natuurlijk voor sommigen niet zo leuk, soms zo'n uitslag. En toen ik bij Tina werkte, deden we wel eens de strippol. Online deden we hem dan. En ja, dan krijg je natuurlijk ook per strip, geef het een cijfer. En dan kwam er natuurlijk op het eind iets uit. En je hoopt natuurlijk dat de strips die je zelf produceert, of waar je in ieder geval de met je eigen stripmakers, dat die lekker scoren. Maar ja, wij hebben het nooit overwogen om het, zeg maar, de uitslag in het blad te zetten. Want er kwamen ook wel eens strips uit die er niet zo goed uit voortkwamen. Of je merkte van de populariteit is tanende. En je merkt als je een nieuwe strip lanceert, dan scoort hij eerst zo, gaat hij zo van een 6 en dan kabbelt hij zo naar boven. Zeven, ja, erop een 7 en een 8. En dat kon je bij Tina ook heel goed zien aan de rijen op het Tina-festival. Want het begon bescheiden en naarmate de jaren en de populariteit van de strip steeg, dan zag je ook gewoon hele rijen bij zo'n tekenaar staan. Maar we hebben ook wel eens meegemaakt dat je dus zag dat zo'n cijfer omlaag ging. En dan moet je natuurlijk gaan ingrijpen. En ik kan je vertellen als een redacteur, ik stuur dan meestal aan het einde van het jaar een soort van, nou, dit kwam uit de pols. En dan ook nog met een hapsnap van wat van de opmerkingen die erbij stonden. Van, misschien kun je daar volgend jaar eens op letten. Maar ik heb ook wel eens gehad dat we dus een strip merkten die aan een aantal jaar gewoon slecht scoorde. En dat je dan uiteindelijk na een aantal keren proberen het op te peppen, moet zeggen, ja, we stoppen met zo'n strip. Nou, ik kan je vertellen, dat vond ik in ieder geval de verschrikkelijkste dingen om te moeten doen. En ik heb het gelukkig niet vaak hoeven doen, maar dat zijn geen leuke dingen. Mensen werken met hun ziel en zaligheid aan zo'n strip. En als dat dan slecht beoordeeld wordt, gelukkig was deze tekenaar heel sportief. Die zei van, ja, nou, als de lezer het niet meer leuk vindt, dan houdt het op. Dus dat was dan ook wel weer erg fijn. Maar ja, er is wel een voorbeeld ook over de tijdschrift Shorts deed ook aan een opinieling, om het dan maar even zo te noemen. En daar eindigde altijd onderaan de strip Distel van Burger Ring. Die was voornamelijk animator, maar die maakte ook de strip Distel. Dat stond op de achterkant en dat was over een raar, ja, genoompje of een maf wezentje. En het was een beetje speels, het was ook heel, ja, een beetje psychedelisch zou je het haast kunnen noemen. Die stond altijd onderaan de opiniepeiling. En de hoofdredacteur, voor mij was dat Frans Buysink, die hebben ze er wel eens naar gevraagd. En die zei van, ja, die eindigt inderdaad altijd onderaan, maar ik laat er maar lekker in staan, want anders komt een andere strip onderaan te staan.
Ja, dat is natuurlijk ook zo.
Dat wil je ook niet hebben. Dus dat vond ik eigenlijk wel een goede insteek.
Maar iemand moet de laatste zijn.
Dat het ook voor sommige tekenaars, ja, zeg maar, echt een last bleek. Dat een paar weken terug postte de strip Speciaalzaak op Facebook een bericht over Berk, de tekenaar van Sammy in Robbedoes. En die schreef, die had het dus over hoe zwaar zijn vak was. En dat er dus ook met die opiniepeilingen dat gewoon verschrikkelijk was. En dat er dus ook echt tekenaars en onderdoor gegaan zijn. En hij noemde ook hij zei ook, ik ken iemand zelfs die zichzelf van het leven beroofd heeft. Nou, dat is natuurlijk vrij dramatisch, maar er stond bij van, ja, we hebben nooit kunnen achterhalen wie deze tekenaar was, want hij heeft dat verder niet erbij verteld. Maar ja, ik dacht van, ja, hij werkte bij Robbedoes en ja, wie zijn in de jaren 70, zijn er jong gestorven? Je gaat dat dan toch proberen te achterhalen natuurlijk. Maar Louis Salverius was de tekenaar van de Blauwbloesem. Maar ja, zijn ster was juist reizende. Die overleed aan een hartaanval. Maar er was ook een tekenaar. En dat is dus eentje die inmiddels alweer bijna vergeten is. Die ook jong overleed. En dat was Noël Bissot. Ik weet niet of de naam jullie iets zegt.
Nee.
Noël Bissot. Die was eigenlijk in het dagelijks leven melkboer. In Verviers. Dat was een stad in verval. Dus, en hij, in die stad woonden allerlei andere stripmakers. En zo is hij ook het stripmakersvak ingerold. En dus hij tekende 10 jaar lang in Robert Does voor de microboekjes. En dat was zo'n sectie in het midden van het blad met van die kleine paginaatjes. En die kon je er dan uithalen en in een boekje vouwen. En eigenlijk is die Bissot 10 jaar lang uitsluitend in die microboekjes bezig geweest. Maar ik moet zeggen, toen ik die oude Robert Does jager kocht, vielen ze er mij wel altijd op. Het was ontzettend leuk wereldjes maakte hij. En dat was een... De belangrijkste figuur was de baron. En dat was een soort kwaaie middeleeuwse heer die altijd in oorlogssituaties zat. Maar er zat ook een raaf bij, Juju en twee jonge ettertjes en een alchemist en een koning. Maar dat was dus eigenlijk die zaten niet allemaal in diezelfde strip, maar die hadden allemaal hun eigen verhaaltjes. Maar er waren allemaal crossovers. Dus het was echt een soort Marvel Universe, maar dan in de microboekjes, zeg maar.
Ik zie toch wat herkenning bij Kurt, geloof ik.
Ja, een klein beetje. Ja,
als je de stijl ziet, herken je het wel. Maar dat was ook echt wel een heel eigenzinnige, poëtische tekenaar. Er zaten ook een soort, van die meta-humor in. Die figuurtjes gingen dan in gesprek met een tekenaar van wat een stom verhaal is dit. En dan kwam die gum daarop. Dus het was wel echt een heel eigen wereldje. Maar hij kwam nooit, maakte eigenlijk nooit die overstap naar het grote blad Robert Does. De grote pagina's, zeg maar. Alleen op het eind, in 1972. En toen had hij een strip die daarin stond. Maar wat dus het gekke is... toen ik dat bericht van Berk las... toen dacht ik, moest ik eigenlijk gelijk aan hem denken. En toen ben ik eens gaan zoeken op stripfora rond Spirou... maar ook op de Facebookgroepen naar die naam Bissot. En daar hebben toch een aantal mensen wel lieten weten... van, nou, dat hij inderdaad tragisch om het leven is gekomen. En er kwam ook een brief van Ivan Delporte... oud-hoofdredacteur van Robert Does, werd aangehaald. En die zei ook inderdaad van, nee, dat hij zichzelf... een einde aan zijn leven had gemaakt... Maar dat is dus het gekke is, die Bissot is op 8 augustus 1972 overleden. Maar het is pas op 14 juni 1973 dat daar in Robert Does melding van wordt gemaakt. En in de tussentijd hebben er dus allemaal strips van hem zijn er gepubliceerd. En ook redactionele illustraties. Dan kan ik me voorstellen van, nou ja, misschien hebben ze een grote voorraad gehad. Maar ik denk er kwam op een gegeven moment ook echt een redactioneel bericht van met groot verdriet dat deze tekenaar van ons is heen gegaan. En hebben ze het dan zo laat pas gehoord, na een jaar? Of hebben ze gedacht van we maken eerst de voorraad verhalen op en dan melden we het? Ik dat snap ik niet helemaal. Maar
en ze hebben niet ondertussen nog een poll gedaan waarin die weer onderaan stond? Of,
Nee, dat denk ik niet. Nee. Maar ja, en ze zeiden ook van ja, we zullen zijn nalatenschap altijd blijven koesteren. En we zullen zorgen dat hij niet vergeten wordt. Nou ja, dat is dus helaas... Wel gebeurd. En ik zou zeggen, ja, nou ja, zoek hem eens op de Comiclopedie, want het is echt een heel erg leuke tekenaar. En Ivan Delporte in dat bericht wat ik dus tegenkwam, die had ook al gezegd van ja, het lijkt wel of depressie een beetje bij de striptekenaars in Verviers gangbaar was. En hij dacht, omdat het een oude industriestad was, er zit misschien wat in het water. Nou ja, wie zal het zeggen? Maar er zijn er dus meer die daar vandaan kwamen, die uiteindelijk... Met ziektes en depressie om het leven zijn gekomen. Maar goed, Noel Bissot dus. Kijk, je kunt ook op een andere manier omgaan met opiniepeilingen. Of opinielingen, moet ik natuurlijk zeggen. Dan gaat ook het verhaal van Dino Attanasio. En misschien kennen jullie dat verhaal wel. Want mevrouw Attanasio, die eigenlijk zo'n beetje zijn manager was. Dino Attanasio stond in Kuifje. En mevrouw Attanasio ging in Brussel alle... boekwinkels, tijdschriften, kiosken langs. En die kocht alle nummers van Kuifje Tintin op. En die vulde de opiniepeiling positief in voor haar man. En ik weet dus niet of dat ooit is uitgekomen. Ja, het moet haast wel, anders had ik dit verhaal nu natuurlijk niet kunnen vertellen. Maar ik ben wel benieuwd wat de reactie daarop was.
Maar kun je het zo makkelijk beïnvloeden door gewoon een paar exemplaren op te kopen inderdaad en dat nou, te vullen?
Nu ik dit zit te vertellen, vraag ik me eigenlijk af wat er is gebeurd. Het zou kunnen dat ze het dus hebben opgekocht en gewoon al die nummers in de garage hebben gestopt, zodat die niet ingezonden konden worden.
Oh, dat kan natuurlijk ook nog.
Door anderen. Maar het verhaal zoals ik het heb onthouden is in ieder geval dat ze het allemaal hebben ingestuurd met zeer lovende kritieken voor Dino Attanasio.
Ah, soms moet je een goed verhaal niet helemaal doodchecken. Dus laat dit verhaal gewoon het verhaal zijn.
Ja. Deze laten we maar zo in stand.
Precies.
Ja.
Dankjewel, Bas. Was mooi om je weer even te horen. Dit was Stripjournaal voor deze week. Ik vond het weer fijn, Kurt.
Ja, ik ook. Ik ook.
Ja, we hebben weer leuke dingen geleerd. Over een week zijn we er weer. Als je Stripjournaal ondertussen mist, dan kun je natuurlijk terecht op Facebook en Instagram. Stripjournaal.com uiteraard. Wil je Stripjournaal bij beeld zien, ga dan naar YouTube. Maar ik moet nog steeds video's een beetje bijwerken, sorry. Maar ik heb het wel opgenomen. Dus deze gaat er wel weer op. Ik ga daar komende week... De verbouwing is nu bijna achter de rug.
Ja.
dan heb ik er tijd voor.
Oké.
Ja. Nou, dat. Kurt, take it away. En einde van deze episode zeg ik dan altijd nog.
Het was precies een beetje langer.
Ja, ik heb hem speciaal voor jou al langer
gemaakt. Ja, ik dacht het wel. Ja.
Leuk toch?
Ja.
Heel leuk. 12-inch remix.
Ja, precies.
Stripjournaal wordt mogelijk gemaakt door Eppo Stripblad.